Vandaag is de schriftlezing uit het Oude Testament. Vanavond, zo God het geeft, Psalm 90. En vanmiddag 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15.
En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte, en nam de dochter van Farao en bracht ze in de stad van David, totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogte, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had de Heren lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om aldaar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandofferen offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts. En God zeide: begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide: gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt, een zoon, zittende op zijn troon, als te deze dagen. Nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een kleine jongeling, ik weet niet uit te gaan, noch in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet geteld, noch gerekend kan worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed, in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem: daarom dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt voor uw vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de ziel van uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u, om gericht zaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is en uws gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, beide rijkdom en eer, dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op, en ziet, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem, en stond voor de ark des verbonds des Heren, en offerde brandofferen, en bereidde dankofferen, en maakte een maaltijd voor al zijn knechten.
Morgen is op de Calvijnschool en ook op andere scholen de geschiedenis die we samen gelezen hebben verteld aan onze kinderen. De tekst voor de prediking is daarom vanmiddag vers 9a van 1 Koningen 3. 1 Koningen 3 vers 9a: geef dan uw knecht een verstandig hart. Tot zover. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is het gebed van de jonge koning Salomo te Gibeon. Het gebed van de jonge koning Salomo te Gibeon. We letten op Salomo's gebed en Gods genade. Salomo's gebed en Gods gebod. En als laatste Salomo's gebed en Gods belofte. Salomo's gebed en Gods genade. Salomo's gebed en Gods gebod. Salomo's gebed en Gods belofte. Ik denk dat hij nog geen 20 jaar is, wanneer we hier in 1 Koningen 3 Salomo ontmoeten. baseer vermoeden op een uitspraak ergens in de Bijbel. Wanneer Salomo 40 jaar koning is en terugkijkt op de jaren die achter hem ligt, dat de Bijbelschrijver dan even terloops de opmerking maakt dat zijn oudste zoon 41 is op dat moment. Aan het begin van ons hoofdstuk wordt beschreven dat Salomo in het huwelijk treedt. Het is niet de eerste vrouw die hij huwt. Hij is al getrouwd. Een gebruikelijke leeftijd om in het huwelijk te treden in deze tijd is rondom de 15, 16 jaar voor een jongen. Ouder dan 20 moet Salomo niet zijn geweest. Toen hij al koning was en het besluit nam op een enig moment ook te gaan naar de hoogte, de offerplaats in Gibeon. Een andere keus die zijn vader wellicht zou hebben gemaakt. De meeste keren wanneer we David aantreffen als koning op zijn knieën, dan is dat voor de ark van de Heere die op dat moment al in Jeruzalem door vader David is gebracht. Salomo maakt een andere keus. En tegelijkertijd is het ook wel een voor de hand liggende keus, want hier op deze hoogte in Gibeon staat het koperen altaar, dat tijdens de woestijntocht werd gemaakt door Bezaliel. En wat hier nog samen met allerlei andere attributen van de tabernakel die Israël gebruikte tijdens de woestijntocht hier in Gibeon wordt vastgehouden. Een ontmoetingsplaats tussen de Heer en zijn volk, en de Bijbelschrijver merkt ook op dat dat op dit moment ook kenmerkend is voor de situatie in Israël. Toch wel een verwarrende tijd, ook in godsdienstig opzicht. Er is nog geen centraal punt, geen tempel in Jeruzalem. Salomo staat er nog voor om dat te bouwen. En in deze situatie, aan het begin van zijn koningschap, trekt Salomo op naar deze hoogte. De hoogste plaats in Israël, zo maakt de Bijbelschrijver de opmerking, omdat daar het altaar staat. Misschien ook wel de belangrijkste plaats in de dagen van Salomo. Hoe het ook zij, Salomo trekt daar naartoe. Niet alleen, kan ook niet eens. 1000 runderen neemt hij mee, dat kan deze man nooit alleen hebben gedaan. Hij heeft daarvoor zijn knechten ook aangesteld en met een groot gevolg trekt David daar naartoe. Ongetwijfeld ook andere mensen, belangrijke mensen uit het paleis van Salomo, ambtenaren, adviseurs. Een belangrijk moment aan het begin van zijn regering. Salomo verschijnt daar voor Gods aangezicht, offert deze dieren, 1000 in getal. Dat is niet zomaar willekeurig een getal, of een getal waarmee Salomo wil duidelijk maken hoeveel hij over heeft voor de dienst van de Heere. 1000 in de Bijbel is een heel belangrijk getal. 3 keer 10, 10 keer 10 keer 10 maakt 1000. En dat is het getal van de volheid. Salomo als het ware met al die offers zeggen tegenover de Heere dat hij alles voor de Heere over heeft en ook alles van de Heere verwacht. Als genade. Wanneer een jonge man aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan zo verschijnt voor Gods aangezicht. En daarmee zonder woorden uitspreekt dat hij met het oog op de tijd die voor hem ligt heel zijn leven, zijn talent, zijn werk, zijn gaven wil besteden in dienst van de Heere. En dat hij met het brengen van die offers tegelijkertijd ook zonder woorden uitspreekt naar de Heere toe, dat hij van diezelfde God alles verwacht voor zijn werk, persoonlijk, ambtelijk. En hoe hij dan ook staat in het leven en wat hij nog zal ontmoeten. David spreekt daarmee uit naar de Heere toe dat hij al zijn vertrouwen alleen op de Heere wil stellen en het van niets en niemand verder verwacht dan van God alleen. Wat is dat een genade, gemeente? Dat deze jonge man een plaats heeft waar hij weet dat hij daar mag buigen voor God en mag bidden. Voordat we luisteren naar het gebed van Salomo, is het belangrijk om op te merken wat er allemaal al voorhanden is. Voordat Salomo zijn knieën buigt en in die droom waarin God hem verschijnt, woorden van onze tekst uitspreekt. Geef dan aan uw dienstknecht een verstandig hart. Het eerste wat moet opgewerkt worden is dat God al aanwezig is in Gibeon. voordat Salomo daar aankomt. En dat de Heere dat ook heel concreet laat zien in het altaar dat daar is opgesteld op die hoogte. Niet ergens in een hoek of verscholen in een dal. Nee, zo hoog mogelijk, zodat iedereen het van verre kan zien dat God een plaats in deze wereld heeft uitverkoren, heeft vastgelegd waarop hij mensen wil ontmoeten en mensen mogen spreken tot de Heere. Voordat Salomo bidt, is God er al. Ik trek maar vanmiddag meteen de lijn op deze middag naar u en naar mij. Voordat wij in dit kerkgebouw onze handen vouwen, onze ogen sloten, ons hoofd bogen voor God, was God daar al. Hoe ik dat weet, kinderen, jonge mens, wel in de eerste plaats toen jij binnenkwam, zag je deze opengeslagen Bijbel liggen. Hoog, zodat iedereen het kan zien. Als een zichtbaar teken dat de Heere er is. En dat hij ook zijn oor heeft geneigd, klaarstaat om te luisteren. Dat hij het gebed wil horen. En dat God in het horen naar het gebed genadig wil zijn. Waarom? Omdat God zo is. Daarom. Dat is genade. Waarom ik dat met zoveel stelligheid kan zeggen? Wel, dat maakt deze geschiedenis juist op een hele aangrijpende wijze duidelijk. Salomo brengt die 1000 offerdieren. En aan het einde van de dag legt hij zich te slaap. Misschien nog niet eens met de bedoeling dat Salomo ervan uitgaat dat in de komende nacht God aan hem zal verschijnen. Misschien ook wel om de volgende dag verder te gaan met de festiviteiten rondom dat altaar daar op Gibeon. Of omdat het al zo laat is geworden dat Salomo verkiest om hier de nacht door te brengen en de volgende morgen terug te gaan naar Jeruzalem. Hoe het ook zij, maar in die nacht verschijnt God aan hem. De Heere wil als het ware in het verlengde van die offers spreken tot Salomo. Van achter dat altaar vandaan, door de rookpluim van al die offers die in die dag te zijn gebracht, klinkt de stem van de Heere tot Salomo. God hoort Salomo en God spreekt tot Salomo. Niet omdat Salomo bij de Heere een voetje voor heeft ten opzichte van de andere mens. Ook niet omdat de Heere Salomo meer bemint dan de andere mensen. Salomo is van nature ook een kind van Adam, een zondaar die voor God niet kan bestaan. Maar omdat Salomo dat offer heeft gebracht op het altaar en tegenover de Heere heeft uitgesproken dat God alleen genadig kan en wil zijn in de weg van verzoening. Daarom spreekt de Heere tot Salomo. De enige grond waarom wij als gemeente vanmiddag zijn samengekomen met onze jonge mensen en kinderen op deze middag. De enige verwachting, de gegronde verwachting die wij mogen koesteren van God, de grote hoorde der gebeden, dat hij ook ons gebed wil horen, is vanwege het offer. Alleen daarom wil God genade bewijzen. Zonder aanzien des persoons. Alleen daarom wil God de beden verhoren. En alleen daarom wil God zijn zegen gebieden. Genade. Moeten wij daarom niet, gemeente, voordat wij gaan bidden, God eerst danken dat we mogen bidden? Moet dat ons ook niet klein en ootmoedig maken voor de Heer? Wie zijn wij dat wij vanmiddag hier mogen zijn? Misschien stond er wel vanmiddag een vriendje bij aan de deur. Kom je spelen. En dan moest je zeggen, nou ja, vanmiddag kan dat niet. Ik ga naar de kerk. Dat doe je toch op zondag. Jij zit vanmiddag hier. Je vriendje weet misschien niet eens wat bidden is. Omdat zijn vader en moeder dat niet doen aan tafel. Omdat zijn moeder of zijn vader, als ze 's avonds naar bed worden gebracht, niet het bekende gebed bidden: ik ga slapen, ik ben moe. Dat er bij je vriendje thuis niet uit de Bijbel wordt gelezen. Waarom ben jij vanmiddag hier? Dat is niet alleen omdat je vader en je moeder je hebben meegenomen. Dat is genade. God wil jouw gebed horen. Hij wil dat. En daarom zit je hier. En daarom bent u hier. Het is niet alleen genade, gemeente, die naar voren komt daar op Gibeon en waarvan die duizenden dieren spreken. Het is ook Gods genade wanneer hij aan Salomo verschijnt in de weg van een droom. Het is de tijd van het Oude Testament. De Heere spreekt op deze manier in die tijd, één op één, hier nu met Salomo en ook wel met andere mensen. God spreekt tot ons veel duidelijker dan door een droom. God heeft zijn woord laten afdrukken op papier. Zodat je de Bijbel ter hand kan nemen. Door erheen mag bladeren. Nog eens rustig terug mag lezen wat de Heer nou precies heeft gezegd. Je vinger erbij kan leggen, Heer, hier staat het toch. Als je gaat bidden, opengeslagen Bijbeltje in twee gevouwen handen voor God mag neerleggen. Wat hebben wij zoveel meer genade dan Salomo in deze tijd. Volheid van het woord komt tot ons. En wat staat Gods woord ook vol met heerlijk en volle belofte. En wat mogen we daarin de Heer ook op een hele kinderlijke en eenvoudige wijze aanspreken. Zoals we dat net ook zongen met de woorden van Psalm 81 vers 12. Het is God die ons daartoe oproept. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is genade, gemeente. Dat is genade. Dat zoals we dat vanmiddag horen zingen op een hele onbevangen wijze uit zoveel kleine kindermondjes. Opent uw mond. Wij met diezelfde onbevangenheid mogen verschijnen voor God. Denkend aan de woorden van de Heidelberger Catechismus, die slotwoorden van zondag 50. Ons vertrouwen alleen op God mogen stellen. Waarom? Omdat God vertrouwd wil worden. Daarom. Dat is genade. Dat is onverdiend. Dat heeft meer gekost dan die duizend dieren daar op Gibeon. Dat heeft het leven van de zaligmaker gekost. Waarom wij, met alles wat ons tegenspreekt voor een heilige God, waarom wij toch met vrijmoedigheid mogen verschijnen bij Gods genadetroon. En alles wat we nodig hebben voor dit leven, tot en met ons dagelijks brood, af mogen smeken en bidden bij deze God, die mildelijk geeft en niet verwijt. Waarom niet? Omdat hij genadig is. Daarom. Dat Salomo gaat bidden, is dus niet vanzelfsprekend. Als God niet was verschenen in die nacht en Salomo geen droom had gedroomd, dan had Salomo dit nooit kunnen vragen. Geef dan uw knecht een verstandig hart. En ik haast me tegelijkertijd te zeggen, gemeente, en God moest wel verschijnen in die nacht. Waarom? Niet om Salomo, maar vanwege het altaar. Daarom. God was het aan zichzelf verplicht om tot Salomo te spreken. Omdat deze jonge man, zoals de Bijbelschrijver dat zo eenvoudig opmerkt, de Heere lief had gekregen. En die liefde, de offers die Salomo in die dag bracht, doortrok als een aangename reuk voor Gods heilig aangezicht. De Heere hoorde en zag zijn eigen werk terug in het leven van Salomo. En daarom sprak God. Om zichzelf bewees hij genade. We maken de stap naar het tweede punt, gemeente. Salomo's gebed en Gods gebod. Ik heb me afgevraagd, en ik denk velen wel met mij, waarom Salomo eigenlijk dit vraagt aan de Heere. Geef dan uw knecht een verstandig hart. En dan loopt de tekst verder om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Er zijn allerlei verklaringen, mensen die zeggen dat komt natuurlijk ook omdat David de Heere lief heeft gekregen. En dat is waar, en dat Salomo, wanneer hij staat aan het begin van zijn koningschap, dat ook zo in alle eenvoud neerlegt. Hij ziet als het ware die grote verantwoordelijkheid voor dat volk op hem afkomen, het gewicht daarvan. En hij voelt zich daar ook heel klein en nietig bij. Hij is nog jong, zo beleidt hij dat tegenover de Heere. En dat is dan de oorzaak, de verklaring waarom Salomo dit zo uitspreekt tegenover de Heere. En toch denk ik dat we het in een andere hoek moeten zoeken. Van wie leren onze kinderen bidden? En van wie hebben wij het geleerd? In ieder geval de meeste onder ons. Van onze vader en van onze moeder. Ja, dat ging heel eenvoudig. Misschien zie je dat nog wel gebeuren aan tafel bij je kleine broertje of zusje in de kinderstoel. En dan pakt je vader of je moeder die handjes met één hand. Andere hand op de oogjes. En dan klinken de woorden, moeder zegt het of vader zegt het. Heere, zegen deze spijzen om Jezus wil. Amen. En je broertje of zusje brabbelt dat dan na. Zo heeft Salomo leren bidden. Thuis, bij zijn vader David en zijn moeder Batseba. Van kinds af aan opgegroeid bij woord en gebed. Dat is de eerste reden waarom Salomo dit vraagt. Hij heeft het geleerd van zijn vader. Hij heeft het gezien bij zijn vader, wat er op een koning afkomt. Hij heeft het gemerkt in de dagelijkse omgang, toen hij nog in de schaduw van zijn vader stond, maar al geconfronteerd werd met allerlei ingewikkelde en moeilijke vragen in zijn dag. En hij zag hoe zijn vader die vragen meedroeg in het gebed en neerlegde voor Gods aangezicht. David, een man van gebed, je ziet als het ware hoe zijn vader sporen heeft getrokken in het leven van deze jonge Salomo. En dat Salomo in dat spoor wat zijn vader hem voorhield ook hier verder wilt gaan. Diezelfde inslag, diezelfde geestelijke grondhouding en diezelfde woorden die ook in het leven van zijn vader worden gevonden, die komen we ook weer tegen in het leven van de zoon van David, van Salomo. Laten we nooit vergeten, gemeente, wat voor grote invloed een vader of een moeder heeft op het leven van een kind, juist in die kinderjaren. Mag ik dat eens duidelijk maken aan de hand van een voorval, dat ik al jaren geleden een keer meemaakte. Ik was ergens te gast in de gemeente en op zaterdagavond werd ik gebeld met de vraag of ik tussendoor in een ziekenhuis mocht voorgaan, kon voorgaan. Stond ingeroosterd, er was geen voorganger. En via via kwam de vraag bij mij terecht. Dat hebben we gedaan. Dan kom je in zo'n grote zaal, kinderen, en daar staan geen banken zoals hier of stoelen. Die hele zaal is leeg. En bed voor bed wordt dan binnengereden, allemaal zieke mensen. We zongen eenvoudige psalmen. Psalm bemediteerd, psalm 123, ik zie het nog zo gebeuren allemaal. En voor me lag een oude vrouw. En tijdens het zingen van de psalmen, ook psalm 81, had ze het blaadje weggelegd. En lag ze het volle borst mee te zingen, maar ik zag ook dat die mevrouw lag te huilen. Na de korte dienst was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en ik denk, ik ga bij die mevrouw zitten. En dat lukte ook. Ik pakte een stoel, ging naast het bed zitten. We kregen een praatje. En ze zei, dominee, mijn gebed is verhoord. Ik heb God gevraagd of ik weer naar de kerk mag. Als kind ben ik opgegroeid in de kerk in Rotterdam-Zuid. Bij dominee Lamen van de gereformeerde gemeente. En ik wist vanaf mijn 11e... ik ga de wereld in. Op de dansvloer heb ik mijn man ontmoet. We hebben onze kinderen bewust antichristelijk opgevoed. Maar de laatste jaren denk ik steeds meer aan mijn moeder. Mijn moeder zong altijd psalmen en heeft me leren bidden. Maar ik durfde niet naar de kerk. Daar krijg ik mijn kinderen tegen. En op enig moment kon ik niet meer naar de kerk, want ik kon niet meer weg van huis. En toen heb ik gevraagd aan de Heere, Heere, wilt u nog één keer geven dat ik naar de kerk kan gaan? En toen moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis. En nu maak ik hier een kerkdienst mee. God hoort het gebed. Niet alleen van deze oude vrouw, ver over de 80, maar ook van haar moeder, die al jarenlang overleden is, biddend voor de kind, heen ging. Die gebeden lagen voor Gods troon en werden verhoord. Zou David nooit gebeden hebben voor Salomo? We hebben toch die psalm gezongen, psalm 72, dat gebed van David voor zijn zoon. Maar toch klinkt er nog iets anders door in de beden van Salomo. Wat is namelijk het geval, gemeente? Al in de woestijnreis heeft de Heer aan het volk Israël geboden gegeven voor de koning. En een van de geboden voor de koning, misschien ook wel het belangrijkste gebod, staat in Deuteronomium 17. Ik lees het, de laatste drie versen van dit hoofdstuk, Deuteronomium 17. Dat wordt nog in de woestijnreis gezegd, terwijl er van de koning nog geen sprake is. Maar uit voorzorg heeft de Heere dit gebod al gegeven. En God zegt daar het volgende, vanaf vers 18. Voort zal het geschieden als de koning op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten. Zo zal hij zich een dubbel, dat betekent een kopie van deze wet, afschrijven in een boek. Uit hetgeen voor het aangezicht van de Levitische priesters is. Het zal bij hem zijn. En hij zal daarin dan lezen al de dagen van zijn leven, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzetting om niet te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen. En dat hij niet afwijken van het gebod, ter rechter of ter linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen. Wat is hier het geval, kinderen? Dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij gisteren nog gedaan hebt op school. Een koning in Israël moet achter een tafeltje gaan zitten. Op een stoel, papiervorm, een boek op tafel, de Bijbel van de koning. En het enige wat de koning voor de Heere moet doen is overschrijven wat in dat boek staat. De koning in Israël mag dus niet vechten met een zwaard. Zomaar voor zijn gemak ergens gaan wandelen. Het belangrijkste wat de koning moet doen, is in zijn paleis achter zijn tafel gaan zitten en schrijven. En zoals op school een meester of een juffrouw met jou meekijkt als je schrijft in de klas, zo kijkt bij deze koning ook iemand mee, namelijk de priester. De koning zit, de priester staat, hij is dus belangrijker dan de koning. En hij controleert of de koning alles netjes overschrijft. Ook de woorden dat zijn hart niet afwijken ter rechter of ter linkerhand. Dat zijn hart doet wat God tegen hem zegt. En Salomo heeft dat gezien bij zijn vader. En Salomo is nu koning en moet ook achter dat tafeltje gaan zitten. Met de pen in zijn hand. En de Bijbel, die is nog dun, over gaan schrijven. Zodat de Bijbel in zijn hoofd en door zijn hoofd in zijn hart komt. Er kan het wel eens gebeuren, kinderen, dat je iets moet overschrijven wat je eigenlijk niet wil opschrijven. Ik kan het me niet voorstellen, maar misschien is er onder ons een kind dat wel eens strafwerk heeft moeten maken. Nu zegt de meester of de juffrouw tegen jou dat je zoveel keer een bepaalde regel moet opschrijven op papier. Nou, dat doe je dan zonder bij na te denken. Je schrijft het zo snel mogelijk over. Misschien heb je wel eens gezien dat je broer of zusje dat ook wel eens deed. Soms met 2 of 3 pennen tegelijk om zo snel mogelijk klaar te zijn. Daar denk je niet bij na. Dat doe je omdat het moet. Zo kun jij ook Bijbel lezen. Je leest je Bijbel omdat het moet. Je leert je psalm omdat het moet. Je gaat naar de kerk omdat het moet. Je bidt aan tafel omdat het moet. Maar je hart is potdicht. En Salomo kent zichzelf. En vraag daarom aan de Heere, ik wil het vers even letterlijk vertalen, gemeente, vers 9a. Geef dan uw knecht een luisterend hart. Een hart dat geopend is en gericht is op het woord van God. Wat is dat een zegen? Als kinderen, jonge mensen, maar ook volwassenen, gebogen over de Bijbel of zittend hier in de kerk, geconfronteerd worden met een gesloten hart. Aan wie u bijvoorbeeld moet denken, gemeente, is Lydia. Lydia gaat naar de kerk op die Shabbatmorgen en ontmoet haar een gastpredikant. En onder de prediking van Paulus, als hij het woord van God verkondigt, dan opent de Heere het hart van Lydia. En dat betekent dat ze al die tijd daarvoor, toen ze in de kerk zat, zat te luisteren met een gesloten hart. Gebeden heeft met een gesloten hart. Gezongen heeft met een gesloten hart. Was Lydia zich daarvan bewust? Ik denk van niet. Want als ik even kijk naar de achtergrond van Lydia, een heidense vrouw in Filippi, dan heeft ze nogal het nodige voor over gehad. Ze doet haar zaak dicht, het was een onderneemster. Op de zaterdag. Ze hangt een godsdienst aan in Filippi die niet populair is. Ze moet uitwijken buiten de stad. En ze doet het allemaal met een gesloten hart. Ze kun je vanmiddag in de kerk zitten. En ik ben blij dat je er bent. Volgens mij zijn er ook meer dan vorig jaar. Je hebt vrijgevraagd. Je zingt de psalmen. Je bidt. Maar is je hart geopend? Heb je een luisterend hart van de Heere gekregen? Salomo loopt daar tegenaan. Het is niet de verantwoordelijkheid die hem drukt. Het is niet het grote volk dat hem uiteindelijk uitdrijft om dit gebed te doen. Nee, in de confrontatie met het gebod van God, met de roeping om een godvrezende koning te zijn, kijkt Salomo in de spiegel en ontdekt bij zichzelf een gesloten hart en brengt dat in het gebed bij de Heere neer. Geef dan uw knecht een luisterend hart. Wat is dat ontroerend, gemeente? Daar hoef je geen koning voor te zijn om dit gebed op deze middag na te gaan bidden. Een luisterend hart. Een hart dat op de plaats waar de Heere je heeft gezet alleen maar wil doen wat God je voorhoudt. Een hart dat op de plaats waar de Heere jou heeft gezet op de Calvijnschool, de akker, alleen maar wil doen wat God van je vraagt. En de Heere vraagt maar één ding. En dat is hem lief te hebben en te luisteren naar zijn stem. Een hart dat is afgestemd op het woord van God. Daarom wanneer je door de week naar de Mannix, de Gomaris, de Guido de Bre, het Welland College of een andere school gaat, alleen maar wil doen wat God aan jou vraagt. Volg mij. Een hart dat voortdurend verkeert aan de drempel van de Heere met de beden. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Een hart dat in dat gebed zich onderwerpt aan God, de koning der koningen. Maar één ding wil, namelijk het gebod van de Heere uit liefde te gaan doen. Een hart dat juist in de confrontatie met het woord van God erachter is gekomen. Dat de Heere mijn hart moet veranderen, moet vernieuwen, moet herscheppen tot een luisterend oor. Wil ik hem behagen, ook in de kleine dingen van het dagelijks leven. Een hart dat zich ervan bewust is dat ik mijn werk als moeder in het gezin, als vader op de werkvloer, op een andere plaats waar God u gesteld heeft in het leven, alleen maar kan leven tot eer van God als ik tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven die fijngevoeligheid van de vrezen des Heren beoefent. En dat uit zich alleen maar in een luisterend hart dat afgestemd is op de hemel. Geef dan uw knecht een luisterend hart. Zou je dat durven vanmiddag? En zoals we dat net deden aan het begin van de dienst. Je Bijbeltje pakken. Je vinger leggen hier bij vers 9a. En net als dat kleine meisje in de kinderstoel. Met op de ogen de hand van de moeder. Die kleine handjes in de andere hand van moeder. Na zeggen wat het woordje vanmiddag voorzegt. Heere, geef dan uw knecht een luisterend hart. Wat houd je tegen? En dan dominee hoor ik iemand zeggen, als ik die tekst goed lees, dan staat daar uw knecht. Dat is voor mij toch wel een brug te ver op dit moment. Omdat mijn hart gesloten is. En daarom kun je toch niet meteen zeggen uw knecht. Wat is het een wonder, gemeente, dat de Heer in zijn woord ook uitlegt waarom hij ons bijvoorbeeld met knecht aanspreekt. Laten we eerst maar eens even kijken en we maken nu de stap naar het derde punt. Salomo's gebed en Gods belofte. Wat die woorden hier betekenen. Heeft u gelijk wanneer u vanmiddag suggereert uw knecht, dat betekent uw kind. Salomo is een godvrezende jongen en die kan dat dus met vrijmoedigheid zeggen, uw knecht. Maar als het gaat om mij vanmiddag, dan haak ik bij die woorden af, uw knecht, al hunkert mijn ziel er wel naar, om een nieuw hart van de Heere te krijgen. Ik lees de woorden eerst maar even in zijn verband, kijkt u maar even met me mee. Er staat, als de Heere gaat spreken, tegen Salomo en Salomo vervolgens gaat antwoorden, dan begint Salomo in vers 6 niet bij zichzelf. Hij zegt, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan. Gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid, in oprechtheid des harten met u. Zo David had een luisterend hart. En gij hebt deze hem grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt, een zoon zittende op zijn troon als ten deze dag. Salomo begint bij Gods handelen in zijn voorgeslacht. Hij beleidt hoe de Heere zijn vader David in de weg van een wonder geplaatst heeft op de troon en het koning gemaakt heeft over Israël. En hoe God aan David beloofd heeft dat ook zijn troon straks na zijn sterven op diezelfde troon zal plaatsnemen. En koning zal worden als opvolger van hem. Salomo begint dus niet bij zijn eigen godsvrees. Maar bij Gods handelen. Dat blijkt nog meer in vers 7. Daar zegt hij nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt. De plaats van mijn vader David. Uw knecht. Dat hangt niet af van Davids en Salomo's hart. Dat hangt af van God. Die David en daarna Salomo een plaats op die troon heeft gegeven. Gods handelen in het leven van Salomo maakt dat Salomo tegenover de Heere durft te zeggen, uw knecht. Mag ik zo eens wat lijnen trekken, gemeente? Is het nou toevallig dat je vanmiddag hier zit in de kerk? Misschien wel tegen je zin. Maar dan is het al nog groter. Dat jij tegen je zin hier bent. Omdat God dat wil. En dat de Heere in de weg van zijn voorzienigheid vanmiddag komt met dit woord. Ook een gebed voor jou. Al bid je misschien tot en met deze middag nog niet. En dat ik vanmiddag van achter het woord ook heel eenvoudig mijn hand mag uitsteken naar beneden. Naar het doopvond. Het is nou toevallig dat je met een gedoopt voorhoofd door deze wereld wandelt. Nee, daardoor ben je nog geen kind van God. Het is wel een voorrecht. Uniek. En dat God vanmiddag tot jou komt in het gewaard van het woord. En je een gebed aanreikt die je vanmiddag heel eenvoudig mag gaan nazeggen. Geef dan, en vul vanmiddag is je naam in, geef dan aan Gerrit, aan Jannie, een luisterend hart. Komt wel dichtbij, gemeente. Komt akelig dichtbij. Dan hoor je vanmiddag hier in de Bethelkerk, op deze middag, dat je dit gebed mag bidden. Onvoorwaardelijk. En dat is genade. Dit gebed is duur gekocht. Het stoelt op het offer. Het komt op vanuit dat altaar. Wil ik toch even met je een sprong naar voren doen. Er komt een moment dat de dienst van vanmiddag ook terugkomt. En dat je staat voor God. Dan kan het toch niet zo zijn, gemeente, dat we elkaar daar treffen voor Gods troon. Ik als uw dienaar. En u als Gods schepsel. Dat de Heere in het licht van de prediking van vanmiddag zegt. En waarom zweeg je en brabbelde je niet mee. Als een klein kind, schuchter, schuldverslagen, ootmoedig, maar wel van harte. Geef dan uw knecht een luisterend hart. Laat dat niet gebeuren, gemeente. Laat dat niet gebeuren. Er ligt een laatste lijn vanmiddag in de tekst. Dan gaan we afsluiten. Salomo bidt dit gebed. En God verhoort het. Laten we maar even kijken hoe de Heere spreekt tot Salomo, vers 11. Dan zegt God tegen hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt. En niet begeerd hebt voor uw vele dagen, dus een lang leven. Nog begeerd hebt rijkdom. Nog begeerd hebt de ziel van uw vijanden. Maar het begeert verstand voor u om gericht zaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woord. Je mag het eigenlijk zo vertalen met één woord. God zegt hier, amen op het gebed van Salomo. Die garantie mag ik u vanmiddag ook meegeven vanuit het woord. Dat wanneer u buigt voor hem, ook met het oog op het komende seizoen, een horend hart, ook voor het dagelijks leven met alles wat er op je afkomt. Dat je vanmiddag ook de garantie meekrijgt, dat gebed verhoort God zeker. Waarom? Omdat het naar zijn woord is. Dat is de eerste reden. Omdat het ook letterlijk naast dit gebed een belofte is. Ik zal een stenen hart uit hun weg nemen en een vlezen hart geven. Omdat de Heer ook dat beloftewoord heeft geconcretiseerd, namelijk dat hij zijn geest zal geven, waardoor zijn wet in het binnenste van u, in uw hart, wordt geschreven. Omdat de Heer daarin ook laat zien dat hij het niet alleen bij woorden laat, maar tegelijkertijd in die belofte ook het machtige werk van de Heilige Geest toezegt. Voordat u bidt, en voordat u aanklopt, heeft de Heere dit allemaal klaarstaan. De bijzondere persoon en het werk van de Heilige Geest om Gods wet in uw hart in te griffen. Zodat u wil doen van harte wat God wilt dat u zal doen. Het hoort bij God dit gebed. En u hoort bij God. En daarom geeft God dit gebed. Laten we zo spreken tot onze kleine kinderen. De schaduw van het woord. Met die priesterlijke gestalte gebogen eroverheen. En dan mag ik de lijn vanmiddag toch ook doortrekken, gemeente, naar het Nieuwe Testament. Als je daar dan Salomo achter zijn tafeltje ziet zitten. Overschrijvend de wet van God. Die priester die gebogen over hem meekijkt om te controleren of het allemaal wel goed gaat. Zien we daar al niet een type, een voorbeeld oplichten van de grote priester. De Heere Jezus Christus. Die zich ook vanmiddag wil buigen over ons en onze kinderen. Wanneer wij lezend in het woord horen dat we een nieuw hart moeten krijgen. Lezen dat God ons een nieuw hart belooft. Onze handen bij dat woord mogen vouwen. En met onze kleine kinderen vanmorgenmiddag in de kerk mogen bidden. Geef mij een nieuw hart. Dan wordt dat gebed gebeden. In de schaduw van die grote priester. De Heere Jezus Christus, zou God om Jezus wil dat gebed onverhoord laten? Als dat zo is, is God geen God. Amen.